vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. In het kader van het themanummer van deze maand, de neurodegeneratieve aandoeningen, gaat deze podcast over dementie. Hoe ervaart de naaste de zorg voor iemand met dementie? En kan jouw huisartszorg daardoor beter worden? Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Jacoba Huizinga. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Jacoba, ik ga jou even voorstellen. Jij bent psycholoog en je bent bijna gepromoveerd op hoe mensen met dementie samen met hun netwerk vormgeven aan hun dagelijks leven. Nou, en waarom zou je naar deze podcast luisteren? Door te weten hoe de naasten de zorg voor mensen met dementie ervaren, want dat komt niet altijd helemaal naar voren in onze korte consulten. Door dit te weten kunnen we als huisartsen ook gerichter en zinvolle zorg bieden. Nou, daar gaan we in deze podcast helemaal op in. Maar eerst nog even wat andere stukjes wat er over bekend is over de zorg bij dementie. Onderzoek laat zien, dat zeggen jullie in het artikel voor het Huisarts Wetenschap, dat professionele zorg voor mensen met dementie en naasten niet altijd aansluit bij wat voor hen belangrijk is. Kan je daar wat voorbeelden van geven?
Ja, zeker. Als mensen de diagnose dementie krijgen en samen met hun familie, dan is er niet altijd direct zorg en ondersteuning daarna. Bijvoorbeeld wachtlijsten of omdat het in een ziekenhuis gebeurt en vervolgens mensen naar huis gaan en dan natuurlijk met heel veel vragen zitten. Mm-hmm. Want die diagnose is niet alleen iets praktisch van wat moet ik voor zorg regelen, maar ook iets wat heel erg veel emotionele impact heeft. Mm-hmm. En uit onderzoek komt ook naar voren dat die emotionele impact dat niet altijd evenveel aandacht krijgt voor mensen met dementie en hun naasten.
Ja.
Wat dit voor hun betekent en wat dit van hun vraagt.
Ja, nou daar hebben jullie natuurlijk allemaal onderzoek naar gedaan juist. En jullie beschrijven ook dat in eerdere studies al onderzocht is wat voor mensen met dementie belangrijk is. En wat kwam daaruit?
Ja, het was een mooi onderzoek, want we hebben dus zelf aan mensen met dementie gevraagd door in hun dagelijks leven mee te lopen van hoe ziet jouw leven eruit? Wat vind je belangrijk? En daaruit kwam naar voren dat zinvol bezig zijn in het klein, of het kan ook vrijwilligerswerk zijn, belangrijk is. Dat ze verbinding blijven ervaren met mensen. En dat ze zich thuis blijven voelen in de omgeving. En ook omgaan met de veranderingen die ze in hun dagelijks leven tegenkomen, waar ze last van hebben. Ja, dat kwam naar voren in het onderzoek. Best wel verrassend wat mensen daar ook zelf over konden teruggeven. We hebben het natuurlijk dan over mensen die thuis wonen en dan in de vroegere fase zijn van dementie. Ja. En maar dat zijn wat thema's die daaruit naar voren zijn gekomen. Ja. Daar is ook een boek van verschenen wat we gemaakt hebben voor mensen met dementie. Dat heet Hoe leef ik met dementie? En dat is ook bedoeld als eerste hulp voor mensen met dementie, ook voor naasten, om daar zelf ook over te lezen wat dat betekent voor je.
Ja, en het laatste wat je zei was hoe om te gaan met veranderingen. Mm-hmm. Wat bedoelde je daarmee?
Ja, als je dementie hebt of in de voorstadium met MCI te maken hebt, dan ervaar je veranderingen zoals dat je dingen die je eerst kon, die moeilijker zijn. Dingen natuurlijk die je vergeet, dat is iets wat het typisch kan zijn voor dementie, wat we allemaal wel weten dat dat een rol kan spelen. Maar ook dat je het overzicht niet meer hebt, of dat je slaapproblemen krijgt, omdat je misschien 's nachts ligt te piekeren, of door de dementie zelf. Dus je ervaart steeds veranderingen, ook natuurlijk door de tijd heen, mm-hmm. Weer meer veranderingen.
Ja.
En daar moeten mensen zelf en ook hun naasten zich ook steeds weer toe verhouden van wat betekent dat voor mij? Mm. En ook de confrontatie, dat je weer iets verliest of iets niet meer kan wat je daarvoor nog wel graag deed, maar wat niet meer lukt.
Ja, en dit is dus vanuit het perspectief van de persoon met dementie. Dan nog waarschijnlijk inderdaad de milde dementie, nog thuis wonend. En ja, het is ontzettend belangrijk, hè, dat je juist nog in het leven staat, in de maatschappij, met wat er dan kan. Ja, mooi om dat sowieso al mee te nemen. Dat daar, daar kunnen denk ik wel eens mensen de focus op verliezen. Want iemand is ziek. Het lukt niet meer. Ja, ja. Nou is jullie centrale onderzoeksvraag: hoe ervaren en geven mantelzorgers van de thuiswonende mensen met dementie vorm aan het dagelijks leven? Die resultaten zijn onderverdeeld door jullie in 4 thema's. En die gaan we bespreken, die thema's. En waar loopt de mantelzorger dan tegenaan? En wat helpt daarin juist? Het zijn 4 thema's. Begin eens bij de eerste groep. Het behouden en creëren van routines. Waar lopen mensen tegenaan en wat helpt dan juist?
Ja. Routines zou je kunnen zeggen, dat is natuurlijk wat je in je dagelijks leven is. Structuur, huishoudelijke taken die je doet. Dat verstoort zeg maar door dementie. Dat wordt moeilijker, wordt lastiger. En als je samenleeft met iemand met dementie, heeft dat directe impact op waar je samen doorheen gaat. Of als kind merk je dat je ouders, voor een van je ouders, niet meer kunnen doen wat ze kunnen doen. Dus een voorbeeld uit het onderzoek dat iemand zei van, hè, ze doet 3 dingen tegelijk. En ze gaat van het een naar het andere. En wat naast de aangeven wat belangrijk is, is om toch die routine zoveel mogelijk vast te houden. Dus ze zoeken vaak ook naar creatieve manieren om dat vorm te geven. Of door middel van hulp die ze daarbij krijgen, van hoe belangrijk het is om die dagstructuur te behouden. Dagactiviteiten kunnen daar ook bij helpen. Ja. Ja. Dus dat kan ter ontlasting zijn. Maar is ook een manier om zingeving en routine te behouden. Ja. En een andere iets wat daarbij helpt, is dat wat je vaak ziet, is dat zeker in partnerrelaties, is als je iets van je partner vraagt, wil jij de afwas doen? Voorheen ging dat, maar als dat lastiger wordt en degene met dementie vindt dat ook moeilijker om dat te verwoorden van dat lukt me niet, en maar wordt boos. Dan kan, dat hoorden we terug ook van de naaste, van ja, hij wordt zo boos steeds. Terwijl het dus eigenlijk gaat om een overvraging. Mm. Door te ingewikkelde opdrachten te laten doen of te vragen. En dat het dan soms kan helpen. Dat gaven we soms mantelzorgers ook aan van case manager. Of iemand heeft verteld, ik moet veel kortere vragen stellen. Dus veel kortere aanwijzingen. En ook zien dat iemand iets niet meer kan. Omdat je ziet het vaak niet, dat iemand iets niet meer kan. Maar het zit hem dus ook in het ruimtelijk inzicht, het verwerken van informatie. En daarbij goed aansluiten om te kijken wat iemand nog wel kan. Om wel bezig te blijven en niet alles over te gaan nemen.
Ja, ja.
Wat ook de valkuil kan zijn, is ook een belangrijk. Omdat use it or lose it, wordt er wel gezegd. Dus juist ook gebruik maken van wat iemand nog wel kan, is daarbij belangrijk.
Ja, want ik zou als eerste denken, dan ga je samen de afwas doen.
Ja, ja. Ja,
maar dan neem je het wel een stukje over.
Ja. Ja, of als je denkt, ja, nu even niet, want ik heb alles al gedaan en nu wil ik even op de bank, wat je misschien voorheen heel gewoon was. Dan het vraagt dus wel verandering. Ook steeds meer van wat iemand niet meer kan, of iemand moeite heeft om in beweging te komen. En soms zien we ook wel passiviteit optreden, bij sommige vormen van dementie. Ja, en daar een andere modus voor vinden, dat kan voor relaties uitdagend zijn.
Ja, ja. Ja. Ja, we gaan er in punt 3 nog naar de relaties. Maar je hoort regelmatig dat de mantelzorger dan ook een soort ergernis heeft. Hè? En ook begrijpelijk, het is een teken van ook achteruitgang als er iets niet meer lukt. En dat dat negatieve gevoel erbij nog eens meer maakt dat die ergernis duidelijker wordt. Mm-hmm. Je hoopt eigenlijk ook dat iemand het gewoon kan blijven doen.
Klopt.
Ja, dat is niet per se goed voor de sfeer rondom die routines.
Ja. Ja.
En je zei net creatieve oplossingen. Heb je daar voorbeelden van?
Ja, een van de partners die vertelde dat zij wat dingen uit handen ook gegeven had. Bijvoorbeeld, heel concreet, hij deed altijd het gras maaien. Dat lukte niet meer. Een motortje aangeschaft of zo'n robotje.
Oh, ja.
Van ja, dus heel creatief in huis kijken van wat kun je anders doen. Ook wel kijken naar, en daar kan soms ook een case manager een rol in spelen, die goed de sociale kaart kijkt van wat is nou iets wat hij of zij leuk zou vinden om te gaan doen. Of waar die betekenis uithaalt. Hè? Want soms kan er ook weerstand zitten van dat wil ik helemaal niet. Dus dat is echt dan degene met dementie. Terwijl het noodzakelijk ook is voor de naaste om een stuk eigen tijd te hebben. Maar ook voor de persoon met dementie om invulling te blijven hebben. En daar zijn steeds meer natuurlijk initiatieven in Nederland voor. Dat het niet alleen maar de klassieke dagbesteding is, waar sommige mensen het heel prettig vinden, maar waar je ook door middel van vrijwilligerswerk of met kunst bezig zijn, creativiteit of juist tuinieren. En dat zijn natuurlijk manieren ook waardoor iemand toch ook zingeving kan blijven halen dingen.
Ja. Ja, en dan kom je ook weer op dat hele belangrijke punt van wat de mensen met dementie zelf aangeven, dat ze zinvol bezig willen zijn.
Ja, exact.
Dus denk goed na over wat die persoon dan gaat doen.
Ja, ja.
En protocolletjes maken of zo van de afwas?
Ja.
Of de wasmachine, wat ik nu ook bij de kinderen doe.
Ja, zeker. Dat is een leuke. Want sommige dingen die bij kinderen goed werken, door inderdaad op te schrijven hoe iets, doe dit, doe dat, stapjes te zetten, is vaak wel tijdelijk, omdat op een gegeven moment, als het achteruit gaat, dan werkt ook dat niet meer. Of iemand vergeet. Want je denkt, nou, ik leg het briefje daar neer. Ja. Maar dan moet diegene wel de klik hebben van, oh ja, maar daar ligt wel een briefje. En dan moet ook nog kunnen lezen of kunnen zeggen, ik kan het niet meer lezen.
Ja. Ja.
Omdat die confrontatie met wat iemand niet meer kan, soms lastiger is om te verwoorden. Maar het is wel een mooi perspectief om na te denken vanuit wat je bij kinderen doet. En zonder het kinderlijk te maken, want dan schiet iedereen meteen in de weerstand van, namelijk, ik ben geen kind.
Ja.
Of bijvoorbeeld dingen in huis van waar het licht is. Het zicht neemt ook vaak, de contrast wordt lastiger. Dus dat je ook in huis en daar dingen mee kan doen. Er worden steeds meer dingen ook voor ontwikkeld, zodat het herkenbaar is waar wat is.
Ja,
maar ook bijvoorbeeld op schrift heb ik bijvoorbeeld ontdekt dat daar is ook kennis over hoe groot de letters moeten zijn om het goed te kunnen lezen voor iemand met dementie of voor andere beperkingen. Dus je kunt daar ook heel praktisch heel over nadenken van wat helpt om iets beter te begrijpen of dat het beter aansluit.
Ja. En het vervelende is natuurlijk dat je dan zo'n bijvoorbeeld protocolletje inderdaad voor een korte periode dan misschien kan gebruiken en dat het dan weer achteruit gaat. Maar dat is
die creativiteit inherent die nodig is.
Ja.
En dat is, en het begrip van het gaat om steeds weer aanpassen, om weer iets nieuws te bedenken.
Ja.
Opgeruimd huis is ook een hele praktische, want als het onoverzichtelijk is, dat
geeft
ook onrust.
Ja, precies. Ja, en dat kan wel de ene wat beter dan de ander vanuit zichzelf. En dan is een case manager wel een hele mooie persoon die daar de mensen die dat wat minder uit zichzelf hebben, daarin te versterken.
Ja, dat komt natuurlijk bij de mensen thuis. En we hebben het over partners, maar we hebben ook mensen natuurlijk die alleen wonen, groeiende groep.
Zo is het,
Die ook in huis kan meekijken, dat zie je ook veel.
Ja. Ik denk dat ik deze podcast ook aan de patiënt maar eens laat horen. Ja, zijn mooie ideeën.
Ja.
Dan gaan we naar groep 2. En dat is het betekenis halen uit kleine momenten.
Ja.
Dat is voor iedereen belangrijk.
Zeker. En het is mooi dat dit uit het onderzoek gekomen is. Mensen, ik vind het zelf mooi dat dat spontaan ook naar boven kwam bij de mensen. Wat je al zegt, is voor iedereen belangrijk. Als je geen plezier of zin meer in dingen haalt, dan verlies je de zin in het leven. En het laat ook zien dat mantelzorger zijn. Hè, sommige mensen die mantelzorger zijn, hebben een hekel antwoord van ze zeggen, ik ben gewoon partner of kind. Maar het laat ook zien dat het niet alleen maar zwaar en intens en zorgenbelasting is.
Ja.
Maar dat mensen altijd blijven zoeken. Dus ook de naaste van wat zijn de kleine momenten. Het, bijvoorbeeld de vrouw die vertelde, we gaan nog steeds samen fietsen. Dan nemen we een coolbox mee. Dan gaan we lekker ergens zitten. Dat was dan in de zomer dat ik daar op bezoek was dat ze dat vertelde. Maar kleinkinderen kunnen enorm veel plezier geven. Of vogeltjes heb ik ook bijvoorbeeld gehoord. En zie je een vogelhuisje en dan begint iemand over te vertellen. Dus dat zijn natuurlijk de kleine momenten. En dat geldt voor de persoon met dementie. Maar het is juist ook voor die mantelzorger. Omdat dat, misschien ook wel omdat je realiseert, het is eindig. We zijn in de laatste fase. En dat ook wel een soort extra bewustzijn geeft van nu kan het nog. En nu kunnen we nog samen genieten. Of dit is wat ik belangrijk vind. Dus daar zie je ook wel een soort besef in. Waardoor die focus daar nog meer op komt.
Ja, mooi. Ja, dat is wel een mooie opmerking die een psychiater maakt, maar die podcast die verschijnt nog over depressie.
Oh,
en die zegt, want soms is het moeilijk om in een depressie te weten, wat vind ik nou eigenlijk leuk, want niks is leuk.
Yeah.
Dus dan zegt hij, doe een potentieel leuke activiteit.
Yeah.
En dat potentiële, dat zit erin dat je dat vroeger waarschijnlijk wel leuk vond. Dus als je toch, ik kan me hierbij ook voorstellen dat er ja, best wel veel zorgen zijn.
Ja.
En dat je daar een beetje moeilijk uit kan komen. Maar als je gaat zoeken van, ja, maar wat zou dan leuk zijn? Ja, het is een potentieel.
Ja, precies.
Vroeger was dit iets leuks.
Dat je al dat... oplegt, dat moet ook nog, ik moet het leuk gaan vinden.
Ja, ja, en dan is er een kans dat het inderdaad, ja. Dat de stemming bijvoorbeeld ook wat dan beter wordt.
Ja.
Maar soms, ja, je weet het niet zeker.
Nee, dat is ook bij dementie een bepaalde mee.
Ja. Wat kan je als huisarts mee?
Ja. Ik aarzel even in het antwoord, omdat soms als iemand diep in het lijden zit en in de zorg zit en je gaat dan zeggen, wat vind je nog leuk?
Ja.
Dan kan het precies verkeerd vallen.
Mm.
En aan de andere kant kan je wel alert zijn op dat waar je een twinkeling ziet of als je mensen iets weet over, hoe is het met de kleinkinderen, stel dat er kleinkinderen zijn of is er iets wat je er hier doorheen helpt of iets wat je fijn vindt. Dus je kunt daar op een hele op allerlei manieren daar alert op zijn, maar ook daar uitnodigend naar vragen, noem ik dat.
Ja. Ja.
Ja, ja. En om te kijken, omdat als je dat weet, maar dat is belangrijk voor mensen, zonder dus dat het een advies wordt van ga leuke dingen doen, dan kun je wel aansluiten als dat aan bod komt, terwijl je dan denkt van, ik ben nu niet met een hulpvraag bezig, want iemand is gewoon aan het vertellen hoe trots die is op het net geboren kleinkind. Maar dat is wel juist iets wat iemand helpt, ook om te gaan met het andere wat er is.
Ja, ja, klopt, ja. Ja, en om dan soms ook weer terug te gaan inderdaad naar wat vond je nou vroeger leuk? Of vond je eerder
dat is
leuk,
ook een hele mooie,
werkende leven. Of als kind ook.
Ja.
Als je voor veel buiten of als je toch meer aan het creatief zijn binnen.
Ja, ja. Ja. Ja, soms pakken mensen ook naast weer zelf hobby's op die ze vroeger belangrijk vonden. Om dus ook weer die eigen plezier in iets te vinden. Als je dagelijks leven zo vol zit met, ik moet zoveel voor hem of haar doen. Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat je best een beetje vast kan zitten in het verdriet en dat het moeilijk is om daar even de schakeling in te maken. Maar dus dit zou je ook als huisarts kunnen doen, maar de timing goed kiezen.
Ja. Ja.
Dan gaan we naar groep 3. Dat gaat over relaties in balans houden. Nou, we hadden het er al kort even over. Ja, er komt natuurlijk wel wat ongelijkheid, wil ik het niet noemen, maar de relatie verandert.
Ja, zeker. Ja. Ja, hoe dan ook verandert je relatie als je te maken krijgt met een ongeneeslijke ziekte. Maar dementie doet ook iets met wie iemand is, met hoe iemand de dingen beleeft. En daar moet je je toen zien te verhouden als partner of als kind.
Ja.
En wat dit onderzoek laat zien is dat het begint niet bij dementie en relatie. Dus dat klinkt heel logisch. Er is een relatie voor. Mm. En de kwaliteit van de relatie, hoe die was voor dementie, heeft heel veel invloed op hoe je samen door dementie heen gaat, zeg maar. En dat geldt zowel voor partners. Hoe was de partnerrelatie? Wat gebeurt er dus als die onder druk komt te staan doordat de ene dementie krijgt? Of in enkele gevallen zelfs allebei. En dat geldt ook voor oude kindrelaties. Hè? Als je kind bent en een van je ouders krijgt dementie, dan doet dat iets met hoe je die relatie beleeft. Maar dat heeft dus ook te maken met hoe was die relatie vroeger? En hoe is het dan om nu ook zorg te gaan geven of dat appel te voelen van dat je vader of moeder kwetsbaar is?
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja.
Ja. Ja. Hoe veerkrachtig zo'n relatie ook is.
Precies, ja. 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 Ja, en dat kan druk geven. Het kan soms ook geven dat relaties. Daarom heet het in balans houden. Dus die relatie is in beweging. Een relatie is altijd in beweging. Maar door die dementie komt die op een andere manier in beweging. En dat verschuift ook daarin. Ja. Ja.
En wat kan je daarmee?
Als huisarts?
Ook?
Ja. Ja. Het begint bij daarvan bewustzijn. Wat ik soms wel lastig ook vind in te zien is, ik ben natuurlijk onderzoeker en ik heb deze verhalen gehoord. En je ziet ook wel impliciet een norm in de samenleving, maar ook wel iets wat natuurlijk door de toenemende druk op de zorg nodig gaat zijn, is dat mantelzorgers of naasten meer zorg moeten gaan geven.
Mm-hmm.
Dat verwacht wordt, dat is iets wat je moet doen. Maar dat het voor sommige partners of kinderen in toenemende mate ook heel complex kan zijn. Stel, hè, er waren ook verhalen in ons onderzoek van mensen die een moeilijke jeugd hebben meegemaakt. Dat kan of in een partnerrelatie opnieuw getriggerd worden. Maar kan ook in je, als het je eigen ouders betreft, kan dat daar ook in opgeroepen worden. Ja. En dan wordt zorgen en is niet vanzelfsprekend. En daar erkenning voor hebben en daar gevoel bij hebben als huisarts. Dat is denk ik al een hele belangrijke eerste stap. Dat je dus als het ware je voor je ziet. Wie zijn hier met wie verbonden? Of je iets weet van de geschiedenis. Soms weet je het een en ander van geschiedenis. Als je lang betrokken bent bij mensen of als ze daar wat over delen. En daar invoelend een erkenning voor geven, dat is denk ik al een hele belangrijke. En natuurlijk is het ook belangrijk om te verwijzen naar een case manager. Of het kan ook een therapeut zijn waar je naar verwijst als het gaat over natuurlijk eigen issues van naasten. Dus dat daar ruimte voor is. Maar het begint denk ik bij een stuk erkenning en bewustwording. Dat dit dus allemaal ook meespeelt als dementie er is. En dat het niet alleen dementie is.
Ja. Ja, het zou mooi zijn als je standaard alle partners in ieder geval aanbiedt. Ik zou ook wel eens jou willen horen over hoe het met jou gaat.
Ja, zeker.
Maar die heb ik niet standaard op het spreekuur.
Nee, hè? Nee, en ik kan me voorstellen dat partners of andere familieleden eerder komen met bijvoorbeeld een fysieke klacht. Ja. Die ze hebben en dat dit verhaal eigenlijk onder zit.
Ja.
Ja, dus en daar alert op te zijn van wat het betekent voor iemand. En ook om dat het dus niet alleen is dat er meer zorg is, dat is één ding. Maar ook je relatie verandert ook omdat inderdaad wat je noemde, die gelijkwaardigheid, dat verandert. Dus een stuk verlies wat er is, al is wat terwijl iemand nog leeft, dat is ook emotioneel voor mensen.
Ja.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat puntje 2, betekenis halen uit kleine momenten, dat juist weer heel belangrijk kan zijn in toch de waardevolle relatie voelen.
Ja, zeker. Ja. 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 En aan de andere kant is het soms zo dat het er ook momenten kan zijn dat is soms bijna het onbespreekbare, denk ik, dat het pijnlijk is van als het er niet meer is.
Ja. Ja.
Als het je niet meer op kan brengen. Ja. Of als je voelt van ik kan het niet meer. Ja. En dan komt het natuurlijk ook bij een stukje van de toekomst. En wat betekent dat dan als dat aan de orde is? Als het niet meer gaat. Terwijl je misschien wel beloofd hebt om altijd bij elkaar te blijven.
Ja.
Wat nogal eens gebeurt tussen partners. Dat ze elkaar beloven. Maar ik wil niet het huis uit. En ik beloof dat ik je altijd trouw zal zijn. Of je nou getrouwd bent of niet. Maar dat er een soort van loyaliteit naar elkaar is. Ja. Want het schrikbeeld is, dan kom ik in een verpleeghuis en daar wil ik niet heen.
Ja, ja. Dat zijn enge gedachten die je dan over je eigen relatie kan hebben. Van wat kan ik nog aan?
Precies, ja.
Ja, want dat is groep 4.
Ja.
Of had je nog meer over de relaties?
Ik denk, je ziet vaak één iemand op het spreekuur. En,
meestal 2. Als de patiënt en de naaste.
Ja, ja, klopt. Ja, ja, maar dan is het één ander iemand uit het netwerk.
Ja.
En daar is natuurlijk een heel netwerk vaak omheen. Er zijn er ook soms mensen die alleen zijn die nauwelijks netwerk hebben. Ja. Ja. Dan is het vaak zoeken, is er toch nog ergens iemand wel betrokken of aanwezig? Maar een vraag om wie zijn er nog meer betrokken? Dus om je een beeld te vormen van wie dat netwerk is, kan soms ook weer helpen om daar zicht op te hebben. Ja. En van wie kunnen nog meer helpen? Ja. En uiteraard kom je hier ook wel steeds meer op het terrein wat de case manager of een POH, GGZ of POH ouderen soms ook doet. Die daar natuurlijk ook wat dieper op in kan gaan om door bij soms een familiegesprek te voeren.
Ja.
Het gebeurt ook wel eens dat een kind natuurlijk zelf naar de huisarts belt. Of de ouders stimuleert om te gaan.
Ja, ja.
En soms wil een kind ook mee. En het is wel mooi denk, om daarover na te denken hoe je daar ook open voor kan zijn. En ik begrijp natuurlijk dat je niet iedereen op bezoek kan hebben met iedereen. Ja. Het aan de telefoon kan zijn, maar soms kan het net een key moment zijn, ook om, als je het hebt over meer crisissituaties, waarin dan dat heel cruciaal kan zijn.
Ja, ja, mooi. Goed idee. Dan, groep 4, dat is de laatste groep. Het vooruitkijken naar wat komt. Ja, we hadden het er net al een stukje over, dat het best spannend kan voelen.
Ja.
Wat wordt hierover gezegd door de naaste?
Wat je ziet in de verhalen van de naasten is dat de toekomst altijd aanwezig is op de achtergrond en soms op de voorgrond. Vanaf het begin, als de diagnose er is, omdat iedereen wel weet dat er een bepaald beloop is. Maar het is niet altijd dat mensen dat uitspreken, omdat dat ook iets is wat mensen heel spannend vinden, wat wel naar voren is gekomen, maar daar ook echt zorgen over hebben. Dus door ik daar langer in de gesprekken bij stil ben gestaan, kwam dat dan gewoon heel erg naar voren. Wat als ik het niet meer aan kan? Of hoe lang duurt het? Want het is ook een onzeker beloop. Ja, je weet niet hoe het verder gaat. Ja, dus dat geeft heel veel vragen over de toekomst. Ja. En sommige mensen gaan daar ook mee om, bleek uit de verhalen, door direct een soort van zekerheid te willen hebben. Van ook naar de huisarts gaan, naar de notaris gaan. Wat hele goede stappen op zich zijn. Hè. Het is belangrijk dat je dingen vastlegt. Levenstestament, testament. En je ziet er ook wel, de indruk die ik er zelf uit had, en zo hebben we het ook in het team die daarbij betrokken was, ook over had. Je ziet er ook wel een soort van focus op. Dan heb ik dat tenminste onder controle. Ja. Maar het is natuurlijk iets wat je uiteindelijk niet onder controle hebt. Dus daar zie je ook die onzekerheid in over die toekomst.
Ja, alles vastgrijpen wat zekerheid geeft, lijkt wel eens. Ik vind dat wel zonde dat ze zoveel moeten betalen. En dan hoeft iedereen. Ze denken allemaal dat dan de euthanasie ook geregeld is, bij wijze van spreken.
Ja, en dat is niet het geval.
Ja. Maar ja, dat is een ander verhaal.
Ja.
Hey, als je het dan zo hebt over die gesprekken en die zorgplanning. Uit eerder onderzoek blijkt dat het praten daarover uitdagend is bij dementie.
Ja.
Is er nog meer op aan te vullen dan wat je nu al zei?
Ja. Bij dementie is nog steeds qua stigma daarop en angstbeelden. Dus dat betekent, wat uitzicht vaak, dat mensen bang zijn in dat ze niet meer herkend worden. Of dat er een situatie ontstaat dat ze niet meer weten wat ze zouden moeten doen. Maar dementie letterlijk betekent de geest verliezen. Mm-hmm. Dus het is een ziekte die ook echt iets... waarbij je kunt afvragen of dat nog de goede term is, maar het is een neurodegeneratieve aandoening. Ja. Waar iemand op allerlei vlakken bij achteruit gaat en mogelijk niet meer zichzelf is. Zichzelf ook niet meer voelt of anderen dat zo danig herkennen. En dat is moeilijk om over te praten. Ik merk nu zelf als ik erover praat dat ik ook even let op hoe praat ik hierover. Omdat het een kwetsbaar thema is. Het gaat sowieso over verlies, dat is niet voor sommige mensen een moeilijk thema. Doodgaan, overlijden. En bij dementie speelt denk ik extra dat het ook gaat over wie je bent. En over hoe mensen naar jou kijken. Maar ook over jou als naaste. Hoe is dat voor jou? Wat ook bij komt kijken is dat soms, dat zie je bij mensen met dementie, dat die in een sterke, in het moment leven. En naast al meer naar voren kijken, dat dan ook tussen hen een lastig thema is. En als je het hebt over niet meer thuis wonen, over dingen niet meer kunnen, niet meer aankunnen. Dat gesprek daarover, dat kan moeilijker worden. En daarom is het zo belangrijk om dat heel vroeg al mee te beginnen. En dat is een moeilijk thema om het over te beginnen. Want dan wil je het er misschien nog eigenlijk helemaal niet over hebben. Dan wil je nog helemaal niet over nadenken.
Nee, lekker maar de kop in het zand zitten.
Ja, ja.
Of gewoon genieten van de kleine dingen.
Ja, precies.
En gewoon nergens over praten. Ja.
Ja, en mogelijk, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan wat de rol is van de samenleving hierin. Daar is natuurlijk wel steeds meer aandacht over. Hey, ook een campagne over palliatieve zorg en praten erover. Ja. Maar ook praten over, en stel dat jij het niet meer ziet zitten, de zorg, maar degene met dementie zegt, maar ik ga echt het huis niet uit. Dus die verschillen. Ja. En dan in mijn eerste onderzoek, zeg maar, ging het over de mensen met dementie, hoe belangrijk het is dat er niet over hun gesproken wordt. Dat geven ze aan van, maar ik heb daar zelf een mening over. Maar het betekent natuurlijk niet dat de naaste daar niet ook een wens in heeft.
Ja. Ja.
En dat ze het ook samen moeten kunnen doen. Dus en ik denk dat je dat als huisarts ook wel, dat je daarmee te maken kunt hebben. Dat de naaste zegt, maar ik weet niet meer hoe ik het moet doen. Maar hij wil echt niet uit huis. Ja. En dus daarom is het ook een moeilijk thema. Want als je er gewoon samen reflectief over kan hebben, zeg maar. Ja. En dan heb ik het nog even over mensen die heel talig zijn. Maar er zijn ook mensen die natuurlijk veel meer van het doen zijn. En dan heb je wel gewoon goede begeleiding nodig. om gewoon concreet te maken van je gaan oriënteren op waar zou je willen gaan wonen, hoe zou je het willen. En mijn boek dus wat we geschreven hebben kan daar ook bij helpen. Dat hadden we ook gezien, dat het juist het boek Hoe leef ik met dementie geeft ook verhalen van andere mensen. En ik denk dat dat helpend is. En, ja. Dus, en daar komt ook steeds meer openheid in de samenleving over. Dat, dat je je kunt verhouden tot hoe doet iemand anders het. Ja, ja. En ik denk dat ook nog een mooie is om mee te geven aan de huisartsen. Is het is niet een eenmalig onderwerp, de toekomst. Het is iets wat verandert. Nu kan je zeggen, joh, we doen het samen. Maar het kan over een paar maanden anders zijn. Dat je de kleine gesprekjes daarover. Van hoe is het nu voor je? Zullen we er ook op terugkomen samen? En dat kan ook een klein gesprekje zijn. Dat hoeft niet een uur gesprek te zijn, zeg maar.
Ja, het is ook het meebewegen, hè, met wat kan je nog van het leven verwachten. En dat je je aanpast op de hoop die je op dat moment hebt.
Ja,
ja. Precies. En dat is over 3 maanden bijvoorbeeld alweer anders of over een jaar. Of
Ja.
Het is natuurlijk ook dat je, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de levenseindige gesprekken rondom een ziekte als kanker. Mm-hmm. Bij dementie verlies je zelf je grip, dat je dus nog de keuzes kan maken.
Ja.
Dus het is zo ongelijk tussen de twee.
Ja, klopt. Ja.
En als je erover moet gaan hebben dat iemand anders dat voor jou gaat beslissen, dat je het zelf een beetje kwijtraakt.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat soms ook een beetje uit de weg gegaan wordt.
Ja. Ja, en als in de beginfase dus de angst is om het erover te hebben, omdat überhaupt het woord dementie niet genoemd mag worden.
Ja.
Of het er helemaal niet over mag gaan. Maar toch dus van belang is dat het, hoe eerder je het erover kunt hebben, hoe meer, misschien ook wel hoe meer ruimte er komt om open te staan voor het erkennen van dat er verlies is en lijden is.
Ja, want jullie zeggen ook wel in het artikel dat bij dementie tijdige gespreksvoering over de toekomst belangrijk is, oftewel de proactieve zorgplanning. Er is nu al aardig wat over gezegd. Is er nog meer om dit moment nog meer bijdragend te maken? Want soms vind ik het ook wel lastig mensen willen het soort van geregeld hebben, maar op dat moment kan het nog niet. Zit je nog in een fase waarbij de situatie op dat moment niet anders hoeft? Er hoeft nog niet bijvoorbeeld een case manager bij. Maar hoe kan je dan toch die gesprekken bijdragender maken?
Ja, nou, over de case, rol van de case manager. Het onderzoek wat ik daarna gedaan heb. Zij geven aan dat het heel helpend is om juist vanaf het begin betrokken te worden. Dat zien we ook wel in de verhalen van mensen met dementie en hun naasten zelf. Omdat het kan zijn dat het nog goed lijkt te gaan.
Mm-hmm.
Of gewoon goed gaat.
Ja.
Maar op het moment dat je de relatieopbouw hebt, of omdat je aan de buitenkant wil aangeven dat het goed gaat, maar er zijn toch dingen die niet goed gaan. Dus als je die vertrouwensband al hebt, dan kun je ook makkelijker. Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Het zou mooi zijn om te meten. Of als je dus juist in de beginfase intensiever op ondersteuning inzet, of dat uiteindelijk niet ook maakt dat het in die end beter is voor de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven, om juist in die beginfase in te zetten. Ja, ik heb ook mensen gesproken die zeiden, ik wil alles geregeld hebben tot en met het verpleeghuis. Want dan heb ik het geregeld. En het is wel waardevol om te zien wat daaronder zit.
Mm-hmm.
En vaak is dat angst om te kijken of je daar op een bepaalde manier ook misschien naar kan vragen van, bent u bezorgd of waar bent u bang voor? Dus dat je, want het regelen, dat is een soort van houvast, mm-hmm, van
controle.
Controle. Terwijl, wat zit daaronder? Dus dat je, daar kun je denk ik wel een vraag over stellen.
Mm.
Ja. Ja, ja, ja. En het kan natuurlijk heel praktisch zijn. Ik wil het nu geregeld hebben, want ik ben bang dat als als we nu niet een plek hebben in het verpleeghuis en het is zover, dat ik het dan niet meer kan. En dus daar kunnen terechte beelden over zitten, hè, dus, maar ook onterechte beelden. Dus dat is wel mooi om daar denk ik op door te vragen.
Ja, je hebt ook wel eens mensen die dat doen omdat ze bang zijn dat hun partner het niet alleen kan. Dus dat het maar geregeld is, dat ze niet dat hun partner zo voor hun moet gaan zorgen. Dat ze dat ook vervelend vinden. Dat vind ik altijd wel verdrietig om te zien.
Mm-hmm.
Terwijl die partner zit ernaast van, nee, het gaat gewoon goed, ik doe alles.
Ja.
Dus dan is dat wel mooi dat dan boven tafel komt, dat je dat met elkaar kan bespreken.
Ja. Ja. Ja, want je kunt natuurlijk ook in een situatie komen dat juist degene zonder dementie plotseling iets krijgt wat de partner niet kan opvangen. Dus dat zijn wel, denk ik, reële zorgen en dingen waar je al over na kunt denken. Wat betekent dat? Wat je misschien ook op jongere leeftijd al over na kunt denken. Ja. Van hoe willen wij het dan?
Ja. Dan tot slot. Jullie zeggen in het artikel het volgende. Inzicht in het dagelijks leven van naasten geeft een dieper begrip van hun ervaringen, zodat zorg en ondersteuning kan worden afgestemd op wat voor mensen echt belangrijk is. Kan je tot slot nog eens, buiten alles wat er al gezegd is, hoe doe je dat dan goed in de spreekkamer? Dat je aansluit bij wat er voor die mensen echt belangrijk is.
Ja. Ik kan me voorstellen dat je als huisarts luistert in de eerste plaats van, oké, welke zorg is hier nodig? Dat is je taak ook. Hè? Ik ben zelf geen huisarts, maar dat is het beeld wel wat ik erbij heb. En het dagelijks leven perspectief pakt net een andere invalshoek. Dus hoe ziet je dag eruit? Hoe was afgelopen week? In plaats van alleen hoe gaat het? Dat is een brede vraag. Dus die focus op dat leven, het dagelijks leven, hoe dat gaat, dat kan wel helpen om er meer achter te komen wat gaat goed en waar is aandacht voor. En dan vervolgens de stap en wat zou daarbij kunnen aansluiten.
Ja. Ja.
Dat is is heel bazaal en wellicht iets wat jullie als huisartsen ook zo doen. Maar ik denk dat dit onderzoek daar mooi laat zien. Dat juist die manier van kijken van, hey, hoe beleven mensen dat nou in hun dagelijks leven? Daar ook dieper inzicht in geeft. En hoe je jullie ook, natuurlijk als huisartsen, ook misschien soms al een beetje onderdeel zijn van dat dagelijks leven. Want jullie, veel mensen gaan als eerste naar de huisarts. Als iets niet goed gaat, daar komen ze. Dus ik denk dat dat ook van meerwaarde is, dat je dus, nou, dat bewustzijn hebt dat je daar een hele belangrijke signalerende rol in hebt.
Dus wat duidelijker vragen naar en inzicht proberen te krijgen in echt dat dagelijks leven. Ja. Dus daar wat meer doorgronden. Want mensen komen heel vaak met een bepaald klachtenstukje.
Ja.
Dit is het probleem en dit moet opgelost worden.
Ja.
Maar even terug naar, maar hoe gaat de dag?
Ja, precies. Ja.
Ik heb ook wel eens gehoord, hoe gaat het? Kan je ook veranderen door, hoe gaat het vandaag?
Ja, zeker.
Dat je dan echt meer concreter een antwoord kan krijgen.
Ja. Ja, dat is het ook zelf. Als je wil weten hoe een dag eruit ziet, vraag je niet naar hoe ziet een dag eruit. Dat is een vrij abstracte vraag. Ja. Maar hoe zag gisteren of hoe zag vanmorgen eruit?
Ja.
En dan krijg je ook zicht op wat gebeurt er nou op zo'n ochtend. Ja. Als je een partner met dementie hebt, om die bijvoorbeeld naar dagbesteding te krijgen met vervoer. Of al om 5 uur op is, om al in touw is. Nou, dat geeft enorme inzicht natuurlijk.
Ja.
En ook dat je weet van, oké, maar als de nacht, als de afgelopen nacht al zoveel in de weer is, dat is behoorlijke zorgbelasting natuurlijk.
Ja. Mooie vraag. Ja, Jacoba, ontzettend veel dank voor deze uitleg over hoe we het in de spreekkamer, de zorg wat beter kunnen aan laten sluiten op wat er speelt thuis. Ja. Mooi, de volgende podcast, dat is een nieuwsbespreking met Marco Krukrink en Sjoerd Brugink. En dan komt er ook een column aan het eind van Tasja de Koning. En Jacoba, heel veel succes met het afronden van je promotie. Het is bijna klaar. En luisteraar, tot de volgende podcast. Tot ziens.
Tot ziens.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week.